De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jeremia 36. Ik lees u voor het eerste gedeelte van het 24e vers, Ezechiël 36, vers 24a. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en zij verschrikten niet en scheurden hun klederen niet. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het levende woord dat werkt ten dode of ten leven. Het levende woord dat werkt ten dode of ten leven. Als je dat zo hoort, dan zou je zeggen dat woord dat werkt altijd. En dat is ook zo. Maar we moeten wel bedenken, het wordt niet altijd zo zichtbaar. In de mens wordt het niet altijd zichtbaar. Dan zouden we wijzen, we spreken iedere zondag, zouden er, ieder ogenblik, iedere dag, zouden de grootste wonderen plaatsvinden. Die grijpen er ook wel plaats. Maar niet in het algemeen, zoals ik nu bedoel. Ik bedoel het zo, kijk. Je bent verdrietig, of je bent ongelukkig, of je bent onbekeerd, of je bent troosteloos, moedeloos, uitzichtloos, ongelovig. Of je zit verstrikt in de boze netten. Kijk, dan kun je zeggen, nou ik hol even naar de Bijbel toe en ik sla open, ik lees een vers en ik ben beter. Ja, dat gaat niet op. Kijk, het woord is levend en krachtig. In de handen van God, maar niet in de handen van de mensen. Het is het woord van God, het is niet ons woord. En daarmee blijft dat woord van God wel levend en krachtig. Maar je zou haast zeggen, wij hebben een speciale behandeling nodig. Een gerichtheid van Gods wegen op ons hart, dat het indruk maakt. Dat zeg ik natuurlijk niet om onze schuld te verkleinen wanneer wij niet luisteren naar Gods woord. Want dat is vreselijk genoeg. We hebben overal wel interesse voor en we luisteren naar zoveel dingen. En vaak merk je dan toch dat dat levende woord wel degelijk een uitwerking heeft. Want de mens stelt zich op een bepaalde manier tegenover dat woord of ten aanzien van dat woord op. En dan kan het wel lijken dat dat woord geen uitwerking heeft, maar dan kunnen we beter zeggen, het heeft geen uitwerking ten goede, maar het werkt ten dode. Het is een reuk des doods ten dode, want de mens, die hoort het wel, maar je ziet een zwijgende afweer, of een afkeer, of een onverschilligheid. Ja, die onverschilligheid is dan tenslotte ook weer omdat de mens het niet wil weten. Hij wil het niet horen. Er is wat gebeurd rond dat woord van God. En als er één zaak is om onze zonden en vervloeking ook persoonlijk een weinig te leren kennen, wat is het dan nodig dat wij uit en door dat woord en door die geest die medewrocht met dat woord, dat we er altijd persoonlijk bij betrokken worden en aan ontdekt worden. Anders dan zien we het niet. Dan komen we nooit tot de rechte verootmoediging en tot de beschaamdheid voor God, dat we zulke schaamteloze boosdoeners zijn. Dat ons niets gelegen is aan zijn heilig woord. Dan komen we ook niet tot het hartelijke wat we gezongen hebben uit die 119e psalm. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaar. We hebben dit hoofdstuk het een en ander horen voorlezen. Het was een lang hoofdstuk, maar ik kan het moeilijk in onderdelen of delen knippen. Jeremia heeft opdracht gekregen om alles wat hij gesproken had, al die voorgaande profetieën ook, die moeten allemaal in een boek komen. Het lijkt wel iets op wat eenmaal God tegen Mozes zei, schrijf deze woorden in een boek en leg ze in de oren van Jozua, de zoon van Nun, dat ik de gedachtenis van Amalek zal uitdelgen van de aarde. Jozua, of Jeremia, die zo lange tijd daarna leeft, het is 605 voor Christus, die krijgt nu opdracht om alles, zou ik zeggen, ordelijk op papier te zetten. Nou ja, niet zo'n papier als wij hebben, maar dat doet er niet toe. Hij moet opgeschreven worden. En Baruch, u allen wel bekend, dat was zijn metgezel, de schrijver. De man heeft ook veel meegemaakt in zijn leven. Heel veel. Hij heeft veel wat afgezucht en hij is vaak vreselijk bedroefd geweest. En hij heeft vast wel eens gedacht, waarom ben ik nog op de aarde? Want hij zegt ergens, tenminste dat zegt Jeremia van hem, in de naam van God. Gij Baruch zegt, God doet droefenis tot mijn smart. Van de ene ellende in de andere, van de ene tegenslag in de andere. Hij is een vriend, hij is een metgezel van Jeremia. De Heer heeft hem ook getroost. Die heeft gezegd, al gaat alles omver. Wat er geplant is, wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Heel dat land, want het was een planting van Gods erven. Gij zult uw ziel er als een buit mogen uitdragen. Een troost geweest voor Baruch. Maar verder kun je indenken, als het dan een echte vriend is, en dat is het hoe het hem aan zijn hart gegaan had. Hij had toch graag gehoopt dat zijn meester, de profeet, Jeremia, dat hij wat meer gehoor gekregen had. Dat er wat meer zegen op zijn arbeid zou vallen. Misschien heeft hij wel eens iets tegen gehad, ook inwendig, dat hij gedacht heeft, ja, waarom spreekt Jeremia nou altijd zo, dat het verzet oproept? Maar ja, dacht hij weer bij zichzelf, die man heeft het ook niet voor het zeggen. Hij spreekt in de naam des Heeren dus. En dat hij de moed wel eens heeft laten zinken als hij dan zijn eigen meester zo ten neer zag zitten. Dat hij zijn geboortedag vervloekte. En dat hij ook geen raad meer wist. En dat hij gewoon verdrietig was over zijn leven. Omdat zelfs zijn eigen familie, die legden het op hem aan om hem uit het leven te rukken. De mannen van Ana tot zijn geboorteplaats. Ach, als hij dat allemaal bij elkaar neemt, dan zeg je, het is een benauwde tijd geweest. En Baruch, die heeft het aan de lijve ondervonden, want die man zal wel eens een lamme arm gehad hebben van schrijven. Je had geen bandrecorders, geen tijdmachines en noem maar op. Dus dat moest allemaal met de hand geschreven worden. Nou, het is nog heel wat hoor, wat Jeremia geschreven. Maar je hebt het met liefde gedaan. Waarom moet dat? Ja, het woord. Kijk eens, het woord, dat levende woord. Dan kun je zeggen, het is gesproken. Er zijn een hoop woorden gesproken die nooit zijn opgetekend. Ook door profeten. Er is al meer gesproken in de naam des Heeren dan in de Bijbel staat. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat wordt in de Bijbel ook wel gezegd. Er wordt van het boek van de ziener gesproken. Nou, dat weten wij niet meer wat dat geweest is. En ik meen ook van de profeet Gad en van Nathan en noem maar op. Maar dat weten wij niet meer. Alle woorden zijn niet opgeschreven. Maar dit moet opgeschreven worden. Je proeft er al iets in van het getuigenis. Ja. Ze kunnen wel net doen of dat ze het vergeten zijn. En ze kunnen wel net doen, oh ja, die praatjes allemaal. Maar er moeten getuigen overblijven. Een getuige in de vorm van het geschreven woord. Het profetische woord dat zeer vast is. Dan moet het maar op het papier of op de rol geschreven worden. Het moet allemaal op de rol geschreven worden. En dan moet Baruch, die moet ermee op pad. Nou, dat is heel wat anders dan nu. Nu is het niet zo erg voor een ouderling om een preek voor te lezen. Nee, die lezen zo vaak preek. Maar als je in zo'n situatie verkeert zoals Baruch en Jeremia, en er is al zoveel vijandschap en zoveel tegen, ze kunnen, Ze kunnen ze niet zien of luchten, de mensen, van klein tot groot. En je moet dan de openbaarheid in alleen. En Jeremia zegt, ik heb een karweitje voor je, ik heb werk, je moet naar het huis van God en dan moet je maar in een bijgebouwtje of een kamertje. Maar ik wil dat dit het volk voorgelezen wordt. Het allemaal voorgelezen worden. Nog eens een herinnering. Aan wat God allemaal gesproken heeft tot het volk. Nou, dan zit je niet zo op je gemak natuurlijk. Je kan merken dat het leven van deze mensen ook inderdaad in gevaar was. Lijfsgevaar. Ze waren hun leven niet zeker. Ieder ogenblik kon er een uitbarsting komen, een druppel die de emmer over deed lopen en dan was afgelopen. Nou ja, wij kunnen zeggen, ons leven is in Gods hand, dat is volkomen waar, maar dat zie je ook niet altijd. Je moet wel eens vluchten. Je moet wel eens verborgen worden door de Heere, dat de vijanden het niet kunnen vinden. En het kan wel eens wezen dat je benauwd bent als je een voetstap hoort, dat je denkt, daar heb je ze. Het zijn mensen van gelijke beweging als wij, hoe hoog begenadigd ook. Als hij dan met zo'n brief, met zo'n rol, hè, die een lange rol, die plakten ze aan elkaar weer, of op een andere manier aan elkaar zetten, die stukken. Als je dan op pad gaat met je rolletje en je moet dan al die donkere woorden spreken. Al die sombere woorden, al die woorden die eigenlijk aanraden, mensen, zoek nou niet langer naar een oplossing voor het probleem. Geef je maar over. Dan zou er nog verwachting zijn. Maar schij uit om te proberen je eigen aan die oordelen van God te onttrekken. Want je maakt het steeds erger. Iedere beweging die je maakt, zak je dieper in het moeras. Want dat was aan de orde van de dag. Eerst op Egypte steunen. Maar ja, Necho was ook overslagen. Door Nebukadnezar. Babel is een grote macht, die heeft al heel wat uitgevoerd, ook tegen Juda. En vandaag of morgen komt hij terug, om Jeruzalem te belegeren, waar dagen zijn verteld. Maar ja, goed, alles gaat gewoon door, en nou is daar die man, die ene man, die staat tegenover een heleboel profeten, maar dat zijn allemaal politici. En die politici, de profeten, die zeggen, niks van aan, niks van aan. Je hoeft niet bang te wezen. Tuurlijk, er zullen wel wat pannen van dak afvallen, weet je wel. We komen er zonder kleerscheuren niet uit. Maar, denk je dat God de Heere zijn kerk, zijn stad, zijn tempel, zijn priesters, zijn altaren, dat hij die over zal geven? Daar hoef je niet bezorgd over te maken. Dat gebeurt nooit. En tegenover zo'n massa mensen die het ernstig meenden en die gewoon zeiden, in de naam des Heren verzekeren wij u. Daar staat Jeremia. Nou, er zijn nog wel een paar profeten geweest in die tijd, maar het gaat nou even over Jeremia. Het was toch ergens ook een eenling. Daar staat Jeremia. En dan horen ze die man praten en die zegt precies het tegenovergestelde. Die zegt, nee, geen bondgenootschappen zoeken. Maak je niet klaar voor een oorlog. Geef je over, steek je nek maar door het koord. Dat is het beste. Nou, kun je begrijpen, die intense nijd en die haat van die mensen. Die zegt, hè, al die profeten staan om me heen. Denk je dat God alleen door jou gesproken hebt? Denk jij dat soms? Dat jij de enige bent die het weet? En een van die profeten die heeft nog horens gemaakt en daarmee zal het volk stoten. Maar er is niks van aan. Ze hebben hem nog geslagen in zijn gezicht. Ze hebben hem nageroepen, Magor Misabib, schrik van rondom. Wij zouden zeggen, even heel plat vertaald, vuile vogelverschrikker. Je moet niet denken dat je ons bang maakt. Nou, in zo'n situatie leven ze. Jeremia zegt in de naam van God, overgeven, buigen. En de anderen zeggen, niks ervan, het is een vuile NSB'er, een landverraaier. Die kerel kun je niet vertrouwen. Er is nog niks aan de hand en dan maakt hij het hart van het volk al week. Dan worden ze al benauwd. Ja, dat moet je ook kunnen begrijpen, wat vlees en bloed naar voren brengt. Dat ze zeggen, ja, zo'n kerel moest je opbergen. Want dat is een onruststoker in onder ons volk en in onze stad. En nou moet Barend met al die woorden, moet hij in het openbaar. Nou ja, wel een klein beetje achteraf in een kamertje, maar ja, het komt toch openbaar. Op dat, en dat is het ontroerende, hè. Dan lees je dat bij Jeremia, hè. Schrijf dat op enzovoort. Misschien zullen ze horen. Misschien zullen ze horen al de woorden, de mannen van Juda. En misschien zullen ze zeggen, och, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dat ze de handen ineens slaan en zeggen, mannen, laten we luisteren. Misschien is er nog verwachting. Misschien dat de Heer het nog wel maakt onder het oordeel en de straf. Misschien is er nog een ontkoming. Al zijn we dan geen volk en geen zelfstandige natie meer. Al zullen de vreemde heersers over ons heersen. Dat is toch uiteindelijk ook het ergste. Nog niet. Het ergste zou toch zijn als God een volleinding maakt. En dat God alles met de grond gelijk maakt. Dat is strijd. Je zou zeggen, och, als het aan de mensen gelegen had, dan had de Heer Jezus nooit geboren geworden. Want die mensen, dat huis van David, dat is zo laag weggezakt. David had wel gelijk toen hij zei, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt. Maar dat lag bij God. Maar dat ontroerende, hè. Die zegt, misschien luisteren ze. Je zou zeggen, ja, maar die man, ja, wij komen met onze leerstellige waarheden gelijk. Hij wist toch wel dat ze toch niet luisteren, enzovoort. Zo doe je ook niet met je kinderen. Zo doet de meester ook niet in de klas, stel je voor. Dat de meester zegt, ik zeg niks meer, want ze luisteren toch niet. Dat is onzin. Als je als vader en je hebt kinderen, dan kan het toch ook gebeuren dat je zegt, kinderen, de Heere heeft gezegd, open uw mond. En er staat in het woord van God, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En mijn zoon, indien gij zult horen en luisteren naar de stem van de Heere God, het zal u wel gaan. Maar zo niet, hij zal bezoeken met de roede en de bitterste tegenheden. Dat is werkelijkheid. Zo is het hier ook. Hier ook. Je kan merken, die Jeremia, dat is niet een man die denkt, nou ja. Hij heeft wel eens de dood afgebeden over zijn vijand. Maar dan kwam het toch niet daaruit voor dat hij het liefst heel het volk zag branden in het vuur. Maar dat hij moest zeggen, Heer, ik heb hun dodelijke dag niet begeerd. En moest kijken wat ze nu doen. Mijn eigen volksgenoten, mijn dorpsgenoten, mijn familie. Nee, je kan merken dat diep in, op de achtergrond, hè, het woord van God kan zeer hard zijn. En een kind van God kan ook hard zijn. En ik kan de plank wel eens misslaan en ik kan wel eens dit en dat. Maar de liefde is mededeelzaam. Die hoopt in het verborgene. En als dat eenmaal helemaal weg is, dan hou je ook niks meer over ook. Als dat niet meer kan. Als een vader en moeder niet meer uit kunnen zien om het heil van de kinderen. Dat is ook heel vreselijk erg ook. Je zou bijna zeggen, het is het ergste wat er bestaat. Als God het afsnijdt. En dat God gaat zeggen, spreek me niet meer van Saul, die ik toch verworpen. Samuel hield veel van Saul. Je moet Samuel niet als zo'n handenwrijvend mannetje zien die denkt, nou, Saul die gaat eraan, hoor, had hij maar moeten luisteren. Oh nee. Hij bleef maar aanhouden bij de Heer, totdat God er een eind aan maakte, maar dat is erg. Daarom is het zo ontroerend als je hier leest, ja, alles opschrijfbaar en dan ga je er naartoe. Je gaat naar het huis des Heeren, je leest alles nog eens voor op orde. Dat ze het nog eens een keer horen. Misschien dat ze nog tot inkeer komen en dat God ze de ongerechtigheid vergeeft. En dat meevalt, dat ze zich buigen ervoor, voor God. En dat ze dan maar zeggen, nou er komen wat komt, maar wij gaan niet meer naar Egypte, we gaan niet meer naar Syrië, we gaan niet meer naar Babel om hulp. Laten we ons onderwerpen. Want in onderwerping is nog verwachting van de Heer. Dat hoopt hij. Nou ja, dan gaat die man dan, alles is opgeschreven, dan op een vaste dag waren ze nog zo vroom. Vaste dag, ja, aan de ene kant wel. Waarom ze vaste dag gehouden hebben, dat weet ik niet. Het kan doordat er een droogte geweest is, denken sommigen. Een droogte die het land teisterde. Allemaal begeleidende verschijnselen van Gods oordeel. En dat ze daarom bij elkaar. Maar goed, dan komen de mensen allemaal naar Jeruzalem. En noem maar op. En dan moet hij dat woord voorlezen. Misschien zal hun lieder smeking. Ach man, Jeremia. Meen je het zo? Ja. Vandaar. Misschien zal hun smeking. Jeremia ziet het al gebeuren. In de geest, als hij eraan denkt. En dan kan hij er zich ook in verblijden en daarop hopen. Stel voor dat ze nou daar en daar dat en dat lezen. Van dat eeuwige verbond. En van die God die zelf gezegd heeft. Ik zal het doen. En ik zal rein water op u sprengen. En gij zult rein zijn. En dat hij zal gedenken aan zijn goede tierenheid. Ondanks alles. Misschien dat ze dan door de knieën gaan. Heb ik ook wel eens gedacht, ja, voor mijn eigen en voor jullie. Of voor iemand persoonlijk. Dat klinkt misschien gek, ja. Ik denk, hè, ik wou dat die of die nou maar eens zou horen. En dan merk ik soms, en zo ben ik ook, ik sta er direct naast en onder, dat men er helemaal niks van gehoord had. En soms voor je waarneming preekt je dan voor één mens. Eén mens die ziek of in nood of in benauwdheid was. En dan dacht je, dat woord wat de Heere dan gaf te spreken, ja, dat zal nou wel. Nou, Jeremia die heeft het ook gedacht. Ik denk, misschien zal hun smeking bij God komen, dat ze door de knieën gaan en zeggen, o God, wij zijn de duivel gelijk. Kinderen des duivels. En we zitten zo vast in de weerstand en de tegenstand tegen u. En we zijn zo hard, maar wil ons alsjeblieft maar tot u bekeren en ons trekken. Wil u ons alsjeblieft maar helpen en alles voor ons doen. Want we hebben onszelf in de put gewerkt en in de boze netten. Nou denk Jeremia, als God dat ziet, hij is barmhartig en genadig. Hij is groot van goedertierenheid. Dan zal de Heere misschien die grimmigheid, die toren, die zal de Heere misschien terugnemen. En dat hij zegt, nee, ik doe het niet. Ik doe het niet, ik zal je sparen. Ja, ik zal nog veel meer doen. Ik zal de zonde vergeven. Nou, dan is het niet zo erg, denkt Jeremia, als ze dan zeggen, nou man, het is toch niet uitgekomen wat je allemaal gezegd hebt, hè? Dat vindt hij niet zo erg. Als dat ze allemaal onder de toren van God moeten bezwijken. Nou, zo gebeurt het. Dan gaat Neria, Baruch, de zoon van Neria, het vijfde jaar van Jojakim, het jaar 605 voor Christus, de zoon van Jozua, godvrezende man, die Joshua. Jojakim niet, trekt zich nergens wat van aan. Ze hebben een vaste dag voor de zere aangezicht. Wat kan het toch allemaal raar gaan? Ze trekken zich van God nog zijn gebod iets aan en ze houden wel een vaste dag. Ja. Er is van alles en nog wat te koop en te doen, maar ja. Als er geen regen valt, jongens, dat is natuurlijk, dat kunnen we niet hebben. En dan gaat baren. Hij moet gaan lezen in het boek de woorden van Jeremia. In de kamer van Gemaria, de zoon van Safan, schrijver. In de bovenste vorm van de deur, de nieuwe poort stond daar voor de oren van het ganse volk. En er is er één bij, hè? Michaja, de zoon van Gemaria. Hij is er misschien bij geweest, of zijn vader heeft hem verteld, dat doet er verder niet toe. Die hoort het. En die jongen, nou ja, laat het maar even zo voorstellen, dan begrijpen de kinderen het ook. Die denkt, wat hoor ik daar toch allemaal achter de deur? Wat gebeurt daar bij vader? Net als dat er iemand aan het preken is, of aan het voorlezen. En al zo lang. En dan staat hij mee te luisteren. En de schrik slaat hem in het hart. Hé. Oh, dat is erg. Misschien is hij nog niet zo oud geweest, nog niet zo verhard als de anderen. Nog niet zo'n dichtgeschroeid geweten als de anderen. En heeft hij dat altijd, die grote mensen praat, heeft hij van een afstand gehoord en die preken van Jeremia, hè, die wel eens gehouden zijn, die is ook al lang weer vergeten. Dat is nooit zo in zijn hart gekomen. Maar nou die daar zo staat te luisteren. Nou dringt het tot hem door wat er staat te gebeuren. Dat God zo verschrikkelijk toornig is over de zonde van het volk. En dat hij gewisselijk zal komen en alles verwoesten en verdelgen. Hij heeft een en ander gehoord, hij kan niet voor zich houden. Hij gaat af naar het huis van de koning in de kamer van de zijde. En daar zitten de vorsten. Mannen van het koninklijke huis, koninklijke bloeden. Noem maar op, die namen laten we verder rusten. En niet gezegd, mag ik even wat vragen of... Ja, dat mag. Ik heb straks daar en daar gehoord. Er werd gelezen de woorden van de profeet Jeremia. Alles wat hij gezegd heeft. En ik ben zo geschrokken. Want als dat waar is, wat ik daar gehoord heb van zijn schrijver Baruch, dan hangt er ons heel wat boven het hoofd. Verschrikkelijk. Hij ziet er nog bleek van. En die mannen, die raken ook een beetje in de war. Nou ja, niet zo erg misschien als Michaja. De jongen. Ze zijn al wat groter. En hoe ouder, hoe kouder. Dat gaat altijd wel op haast. Maar ja, ze hebben toch zo weinig rust dat ze sturen iemand naar de kamer waar Baruch bezig is voor het volk voor te lezen, om te zeggen, de rol. Die rol. Begrijp je? Dat moet je proeven in het hoofdstuk. Elke keer die rol. Dat komt elke keer terug. Er is een leven onder het oordeel, onder het dreigende gevaar van wereldveroveraar Nebukadnezar. Dreigend gevaar van een totale instorting. Dat is allemaal erg. Daar zijn de mensen allemaal mee bezig. Maar het meest intrigerende, dat komt steeds weer terug in het hoofdstuk, die woorden, die rol. Die rol die mij dwars zit, die rol die wij niet kunnen plekken in ons leven. Die woorden, ja, die akelige, die donkere, die sombere woorden. Ja, maar er staan toch ook goede woorden, troostrijke woorden bij de profeet. Ja, ja dat wel, maar ja, dan moet er toch wat gebeuren. Als we daarvoor buigen en daarvoor door de knieën gaan, voor de woorden van dat eeuwige trouwverbond, ja, dan moeten wij ons harde hoofd toch buigen en op het blok leggen.
Aan alle kanten voel je dat spanningsveld. Kijk of dat er elektrische geladenheid is, hè. Die rol, daar vliegen vonken uit, hè. Jeremia heeft de woorden gesproken. Baruch heeft ze geschreven. Dan zeg je nog, ja, wat is dat nou? Baruch gaat ze lezen. Hij neemt die rol, die is ook voor hem van betekenis. Want er hangt veel van af. Het leven van het volk, maar ook van hem. De gevaren, wat zullen ze me doen als ze horen? Die jonge man die daar in de war raakt door die woorden. En gauw naar die andere hoogwaardigheidsbekleders toe gaat en zegt, ik heb wat gehoord. Ook zij zijn niet los van die rol van de woorden van Jeremia, de woorden van God. Ze sturen een bode, de rol die je voor de oren van het volk gelezen hebt. Neem die in uw hand en kom. Het is net of dat er iets gaat rollen. Met die rol. Ze hebben er geen rust van. En er komt Neria. Ik weet niet of dat hij wat bang geweest is. Of dat hij gedacht heeft, met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Of dat hij stilletjes gezongen heeft, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Of dat hij gezongen heeft, ik ben ellendig, arm en naakt. Hoed mijn ziel en red uit noden, maak me toch niet beschaamd, o Heere. Dat ik daar straks bij die hoogwaardige mannen moet komen. Wat zullen ze van plan zijn? Wat zullen ze me doen? Hij komt binnen en hij wordt... Er is beslag, noemen ze dat. Er is toch zeker beslag. Hij komt binnen, zit toch neder. Ja, er spreekt toch iets van een lichte verontrusting. Vanwege die rol. En... Ze beginnen niet met klappen uit te delen, helemaal niet, en te schelden. Zit toch neder. We hebben het een en ander gehoord. Zou het ons ook mee willen delen? We zitten nou onder elkaar. En dan gaat Baruch voorlezen. Weer die rol. Allemaal zitten ze om die rol. Baruch geeft hem in zijn hand. Rolt hem af. En het gaat maar achter elkaar door. Buigen. Overgeven. Ophouden. Je bent toch verloren. Niet meer vechten. Geen uitweg meer zoeken. Want God denkt nog aan wat Menasse gedaan heeft. Het bloed dat hij heeft doen vloeien. Met zijn medehelpers het bloed van Gods kinderen. Dat is nog niet voorbij. Daarbij alles wat nog verder gebeurd is, ook deze goddeloze koning, die er nu is. Nou, denk erom dat ze hebben zitten luisteren. Hij leest ze voor, en als ze het hoorden, dan schrikken zij ook. Net als die jongen. Misschien dat die jongen nog wat bleker gezien heeft, maar zij schrikken toch ook. De een tegen de ander. Ze kijken elkaar aan. Er is iets in, net alsof die rol hun langzaam inspert. Zodat ze een gevoel krijgen, moeten we nou toch beginnen? Het is nog geen heilzame schrik dat ze op de knieën vallen. Dat niet. Maar ze zijn toch ook weer niet zo verhard dat ze hem uit zijn handen rukken. En hem wegschoppen. Nee, dat ook weer niet. Je ziet bepaalde graden in verharding in het zondaarsleven. Een rijpingsproces. Ook in de wereldgeschiedenis. Komt het moment dat de Heere zegt, zend uw scherpe sikkel. Tarwe is rijp, graanoogst. De Gods volk, maar ook de druiven zijn rijp geworden, tot berstens toegevuld.
werp ze in de wijnpersbak van de toren van God. Dat zie je zo in het persoonlijke leven ook. Het is erg, ja, het is zeker erg. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. O mensen, ze schrikken. Ze vallen nog niet op hun knieën. Maar ze schrikken wel. En ze kijken de een de ander aan. Tjonge, tjonge. Hoe komen we eruit? Die rol. Die rol, ja, je mag erop schelden. Je mag denken wat je wil. Maar het staat zwart op wit. Die rol. Ja, ja. Zo kan het wel eens benauwd worden in het leven. Als het woord van God op ons afkomt, wat er in dat boek geschreven is, want in dat boek is niet alleen geschreven de uitkomst tegen de dood, maar in dat boek staat ook geschreven het verzinken in de dood. In dat boek staat niet alleen het wel over de rechtvaardigen, maar ook het wee over de goddelozen. En in dat heilige evangelie staat ook geschreven, een ieder die de woorden van deze profeet, dat is Christus, niet zal gehoord hebben, niet zal willen horen, die zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. In dat boek staat ook geschreven, omdat gij de raad van God tegen u verworpen hebt, keren we ons af en we gaan naar de heidenen. Dat zijn ontzettende dingen. Mens is van zichzelf, wil die graag, spreek ons zachte woorden. Hè? Wat we ook doen, hoe we ook zijn, waar we ook ons heen begeven hier in dit leven, op welke terreinen ook, spreek ons zachte dingen. Zo zijn we voor ons eigen. Wij praten ons eigen goed. Als we weten dit of dat, dat deugt niet. Of dit of dat moet anders. Ja, dan weten we dat ergens wel. Maar we zeggen, ach. Ach, je kan op alle slakken geen zout leggen hoor. We blijven hier toch maar hier op aarde. Ja, dat voel je. Want dat woord zit mij ergens dwars. Want dat woord zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Dat woord is wel eerlijk, dat woord veronderstelt niet dat wij zulke beste brave mensen zijn die het wel redden. Dat niet. En dat in ons kracht is om ons af te wenden van onze boze wegen, dat weet dat woord heus wel. Maar dat woord grijpt er bovenuit en zegt, keer weder gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Dat woord spreekt van een nochtans. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heere gezondigd hebt. Zeg nou, ik kan geen walg van mij hebben, maar de Heere zegt, ik zal maken dat ze een walg van zichzelf hebben. Ze schrikken, de een tegen de ander, die nare rol. Wat kan dat in persoonlijke leven? Zo, ik hoorde eens bij een mannetje, die kwam bij mijn opa uit de kerk. En dan zei hij vaak, weer niks. Dat is ook al niks. Dan was hij boos hoor. Want dan dacht hij net dat hij nou al mee kon en mee deed. En dan hoorde hij weer tekort. En dan zei hij zo vinnig, nou is ook al weer niks. Dan kan ik begrijpen, dat woord, dat zit mij dwars. En ik bedoel, dan gaat het niet om de hoorder of om de spreker of wat dan ook, want het geldt mij persoonlijk en u persoonlijk, dat woord zit je dwars. Je slaat graag wel eens een stukje over in de Bijbel, en niet alleen geslachtsrekeningen. Maar er zijn wel meer dingen, dat je denkt, ja. Ja, nou ja, er staat gelukkig nog wat anders in de Bijbel. Zo praat de mens dan. Allemaal dat boek, dat woord, die rol, dat levende, werkende woord. Dan zeggen de mens heeft minder last van al de perikelen in dit leven, die dit leven aangaan. Dat zou allemaal nog te verdragen, te overwinnen zijn. Daar zou onze maatregelen nog tegen kunnen treffen. Maar dat woord, dat is... Nee. En toch is het tot hun behoud gegeven. Het is enkel ontferming dat God in het woord zijn bijzondere openbaring ons heeft gegeven. Nou goed, ze hebben het gehoord, ze zeggen. Dat zullen we tegen de koning zeggen. Tjong, tjong. Misschien hebben die vorsten in hun hart nog wel een beetje gehoopt. Ja, we kunnen toch beter maar luisteren. Ik weet niet wat er allemaal zo in hun hart van de mens omgaat. Ze zeggen tegen Barig, man, hoe heb je dat allemaal gedaan? Je hebt het toch niet zomaar verzonnen? Verklaar het eens. Hoe ben je eraan gekomen wat je nou allemaal voorleest? Nou, zegt hij, dat heb ik allemaal opgeschreven. Jeremia heeft het zo gezegd. God heeft hem geïnspireerd. Hij heeft het zo als het ware voorgelezen en zo heb ik het opgeschreven. Met inkt in dit boek. Ja, het is betrouwbaar. Je kunt niet zeggen van, je hebt zoals die leider van de Mormonen met zijn gouden platen en weet ik al zijn inscripties. Jozef Smit. Nee, het is echt. En dan zeggen ze, ga weg, zo gauw mogelijk. Verberg je. En Jeremia, laat niemand weten waar je bent. Want ze voelen wel aan, dat kon wel eens de druppel zijn die de emmer dit overloopt. En dan gaan ze tot de koning in de voorhof. En ze leggen de rol weg in de kamer van Elisema en ze gaan erover voor praten. En de koning die wordt ook alweer geïrriteerd. Die rol. Ga hem halen. Hij is er benauwd voor, natuurlijk. Hij is er benauwd voor en toch trekt hij hem naartoe. Hij wil er toch horen. Een mens kan benauwd zijn van de kerk, benauwd van God en toch, hij kan het niet laten. Want als hij onder het woord gebracht is en onder het woord geleefd heeft, dan haakt dat diep in. Het valt niet mee om die weerhaak eruit te rukken en om te zeggen, nou, ik denk er nooit meer aan. Dat valt niet mee. Want vaak toch in het verborgen en stilletjes en als de tegenspoed komt en het wordt donker in je leven, dan knaagt ergens toch die worm aan jouw leven, aan je ziel, van dat woord. Je zou wel God willen hebben tot je deel en je wil God niet hebben. Die twee tegenstrijdigheden. Je zou graag geholpen willen worden, maar moet ik dan bij God terechtkomen? Nou, dat liever niet. Daar heb ik nooit naar gedacht. Oh, wat kan een mens toch op een pad zijn. De koning ook. Nou, het is helemaal geen beste man hoor. Maar hij is er ook in opgevoed. Zijn vader Jozua was een godvrezende man, Josia. Daarom, ja, ik zou toch wel eens willen weten. Hij weet er heus wel wat van. Maar ja, daar kun je nog over twisten. Hoe heeft hij het gezegd? Hoe was dat toen precies ook weer? Wat zei hij nou ook alweer? Maar als het op papier staat geschreven. Vraag, haalt die rol eens even. Hij zit in een afdeling van het paleis. Het winterhuis genoemd. Het is niet een pakhuis, maar een afdeling in dat paleis. Dat is op ingericht voor de winter. Een beetje behagelijk. He, er brandt een vuurtje. En dan gaat hij lezen. Jehudi. Hij moet die stukken lezen. Elke keer dan komt er weer een stuk. Zit aan elkaar geplakt. Die kan al niet zo'n hele lengte. Want wie weet hoe lang dat zou moeten zijn. Een beetje aan elkaar geplakt. En dan gaat hij lezen. En dan moest hij indenken. Die jongen. Die eerste, die hebben al een tik gehad. Die vorsten. Die hebben aanvankelijk ook een tik gehad, want ze verschrikten. Ze durfden niks te doen, hoor. Ze hebben gezegd, verstop je maar. De koning, die heeft ook een tik gehad, want hij heeft gezegd, haal hem, die rol, haal hem voor de voorschijn, alsjeblieft. Ik wil het toch weten. Maar nou trekt hij zijn handen aan, hoor, daar zit hij. Als een vorst. He, zijn hart, dat schroeit hij dicht, zijn geweten schroeit hij dicht. Zoals een mensen geweten altijd aan het dichtst groeien is. En zit hij uiterlijk onbewogen, zit hij erbij. Want hij heeft van de gezichten wel gezien dat ze nou niet zo goed gekerkt hebben bij Baren. Dat ze het niet zo naar hun zin hebben. En daarom, hij geeft zich een houding. Een mens neemt een houding aan tegenover de rol, tegenover het woord. Nou, er wordt gelezen. Ja hoor. Hij vertrekt geen spier van zijn gezicht. Elke keer, als een stuk of drie van die lappen klaar zijn met voorlezen, dan pakt hij zijn mes, schrijfmes, waar een puntje mee een potlood snijdt, jongens, zoiets moet je voorstellen. Scherp mesje,
Ruts. Snijd het in stukken en je gooit het zo in het vuur. De rol. Even een paar vlammetjes, een beetje as. Weg. Moet je kijken wat de mens doet. Wat de mens doet. Er zijn er een paar bij. Die zijn zo geschrokken, die hebben gezegd. Die waren ook nog niet verhard. Koning zou dat wel doen. Zou dat wel doen, hè? El Nathan en Delaya en Gemaria bij de koning spraken dat hij de rol niet zou verbranden. Ze voelden, dit gaat te ver. Nou gaan we over de streep heen. De koning gaat over de streep. Mens kan heel wat uitvreten, zeggen ze wel eens in zijn leven. Maar als die Gods woord buiten de deur zet en Gods woord aan stukken snijdt en Gods woord verbrandt, daarmee te kennengevende dat hij zich opwerpt als degene die dat woord onder de voeten vertrapt. Die het tot as maakt, tot nietszeggende as. Hebben die mannen nog gevoel voor dat ze zeggen, dat gaat te ver. Koning, koning, doe het niet, weet wat je doet, weet wat u doet, majesteit. Niks hoor. Gaat rustig door. En een keer weer een paar nieuwe bladzijden. Of stukken van de rol. Stukken snijden. Vuur. Vlam. O koning, koning, zie je dat vuur dan niet? Zie je dat vuur dan niet? Want je kan Gods woord willen verbranden. Je kan Gods woord eruit willen zetten. Je kan Gods gemeente proberen te minachten. Dat kan. Je kan denken, het komt zo nou niet, of het nou één keer in de kerk zit, of twee keer, of drie keer. Dat woord, och mensen, de kerk is geen ooievaar, de dominee is geen kikker, die vreten elkaar niet op. Die blijven nog wel even, die mentaliteit. Maar sommigen hebben het gevoeld, die hebben gedacht, nou gaat hij over de streep. Als hij nou nog geschrokken was en hij had gezegd, ja, ja, maar ik kan me nou niet meer veroorloven om nou mijn hoofd te buigen. Ik kan me nou niet meer veroorloven. Je zou zeggen, dan had hij misschien nog net op de streep gezeten. Maar dit, tegen alles in het openbaar, het woord van God aan stukken snijden en in het vuur gooien, zonder blikken of blozen. Daar gaat hij over de streep heen. En ze verschrikten niet, dat staat er zo opmerkelijk. En ze verschrikten niet. Tenminste, de meesten niet. Er wordt hier een doorsneebeeld getekend. Er waren erbij, net zoals ik zei, die zei, koning, doe het niet, verbrand het niet. Nee, maar het geheel genomen, ze verschrikten niet. Er ging geen rilling door hun lijf en door hun ziel. Staat er, oh. Scheurde ook hun kleder niet als een teken van rouw. Nee. Ze scheurden het woord van God. Dat scheurden ze. Maar niet hun klederen. Het levende, werkende woord. Het werkt. Hier zie je een dodelijke werking. Want ze kunnen het wel denken. Ze kunnen wel denken dat daarmee het oordeel verbrand is. En het oordeel afgewend. Maar dan vergissen ze zich. Dat is de dwaasheid gekroond. Want het woord, dat intrigerende, dat insperrende woord, dat blijft tot in eeuwigheid. Straks moet hij weer een nieuwe rol op gaan schrijven, baren, alles. En nog veel dergelijke woorden meer. Er komt nog wat bij. Er komt nog wat bij. Alsof de Heere zegt, man, ik heb nog een handenvol heb ik met gloeiende kolen. Ik heb nog veel meer. Als je soms denkt dat je daarmee kunt bevrijden, door de zaak aan snippers te snijden en te verbranden. Ze verschrikten niet en scheurden hun kleding niet. Wat ellendige. Als het woord een reuk des doods ten dood. Het doet wel wat, dat zie je. Het doet wel wat. Het lijkt net alsof het woord hier in het vuur blaast. Een dood vuur dan hoor. Of dat juist de vijandschap des te sterker wordt. Dat nou een blazen des doods ten dood is. Dat woord dat blaast, Maar in plaats dat Joachim omvergevalt, komt hij juist in zijn adamitische kracht openbaar. Verzet hij zich. O, een woord des doods, ten dode, een woord des levens, ten leven. Dat is het ook hoor, het woord ten leven, des leven. Laten we hopen dat die jongen, die Michaia, hoe die ook heette, dat die, laten we hopen dat er bij die mannetjes die daar gestaan hebben, o koning, nee, dat niet, dat de Heer erop teruggekomen is. Dat het een woord ten leven geweest is. Dat het verbranden van het woord ingeslagen is in hun hart. Maar dat weten we niet, daar komen we ook niet in. Maar de ontzaglijke werkelijkheid, hè, dat woord ten dode, een reuken des doods, en ten leven. Maar het werkt, het irriteert, of het troost, of het sterkt, of het bevrijdt. Ja, het was een hele geschiedenis, maar ik moest toch wel het verband noemen. Hoe is het met ons nu? Dat levende woord, dat werd bij wijze van spreken ook uit stukken gesneden. Mensen hadden zo'n hekel aan hem. Vreselijke hekel. Zeiden, het is niet behoorlijk dat hij leeft. Ze zeiden, kruis hem. We willen hem niet meer zien. Dat is eigenlijk het ergste. Dat is het ergste. Als je nou zo'n, ja, laat ik zo zeggen, als er nou een pijl is die je hart komt, dat je zegt, ja, ik ben zo'n goddeloze schurk dat ik zo me tegen het woord opstel. Zo stel ik me nou op. Net als die koning. Ik snij het nog wel niet letterlijk in stukken om in het vuur te gooien, maar geestelijk gezien lijkt het er heel veel op. Als hij dan denkt, zou er dan voor zo een nog vergeving zijn? Van Joachim staat het niet geschreven. Alleen dat hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren, hij is weggevallen. Maar je leest wel dat er bij de kruisiging gebeden wordt, Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Dat lees je wel. En dat murmureerders de lering hebben aangenomen. En dat dwalende van geest tot verstand mochten komen, dat lees je in de Bijbel. Want dat is tenslotte het allerergste geweest. Jezus Christus die gij overgegeven hebt, zegt Petrus, in de handen van de moordenaar en de plaats de kruisen. In het vuur gedaan, weg ermee. Stuk maken hem. Zelfs het bordje boven zijn hoofd, dat irriteert nog de koning der Joden. Dat heeft hij zelf maar gezegd, hoor, dat zeggen wij niet. Bij u is vergeving op dat gij gevreesd wordt. Maar jongens, meisjes, bedenk wel, en dat we er dit dan maar van mogen mee onthouden. Bedenk wel, dat woord werkt. Je kunt ermee doen wat je wil, maar er zijn nog Bijbels genoeg. En vele dergelijke woorden heeft God erbij gedaan. We kunnen ons er tegen verzetten, we kunnen niet luisteren daarna. Maar het woord wint het. Altijd. Maar als het nou wint in die zin dat het ons voor eeuwig verdoemt, dan zijn we verloren. Maar als het nou eens zo mag winnen, dat we omver gaan, dat we stilletjes, waar niemand ons ziet, mogen vragen, Heere, bekeer me tot u. Laat uw woord mij onderrichten. U het vlees geworden woord. Ach, hebt u uw bloed ook gestort voor mij. En de Heeren is een ontfermer. En je kunt niet te goddeloos zijn. Maar wie de toevlucht mag nemen, het hoofd mag buigen en zeggen, ik hoor daar in het vuur in plaats van het lieve woord van God. Dan zegt Jeremia toch, ach, wie weet de Heer, mocht zich ontfermen en zijn grimmige toren niet uitlaten. De Heere heiligen het aan mijn hart en uw hart, uw kinderen, mijn kinderen. Want buiten het woord of tegen het woord, wij gaan eraan. Amen.